Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, met een heleboel mensen. Want 2019 staat voor de deur. Is heel erg dichtbij. En de grote vraag is, wat gaat dit jaar ons brengen? People Power kijkt in onze 200ste feestelijke uitzending vooruit naar 2019 op het gebied van organiseren, werken, employer branding, veranderen en ontwikkelen in 2019. En in 200 minuten gaan we in gesprek met allemaal leuke experts. En in deze aflevering praten we met Wim Davidsen van Flexmarkt, onder meer. En Lars Schotanus van de Radiofabriek. Veerle Strubbe komt langs van het Spaarne Ziekenhuis. En professor Aukje Nauta is ook nog te gast. En mijn co-host is Pieter-Jan de Bree. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548 en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Wat fijn dat je luistert naar de 200ste aflevering van People Power! Hey!
Met Glenn van den Burg.
Ja, met allemaal leuke studiogasten. Welkom allemaal. Lars, bijzonder welkom natuurlijk. Ja, het is een beetje gek om jou welkom te heten in je eigen studio. Wim Davidsen, leuk dat je er bent. En Piet?
Ja?
Ja, gezellig leuk. Naast me. Leuk. Lars, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt ook nog hele andere belangrijke dingen te doen. Ja, wat wil je, hè? Met, ik zeg al 3 radiostations, maar soms zijn het er 4, soms zijn het er 5.
Klopt.
Hoe hoog staat de teller nu?
Nu zitten we op 4 en we zitten per 1 januari op 5.
Ja,
nou, maakt het spannend.
Ja, hè? Ja. Het zijn er nu 4 door RTL Darts Radio.
RTL Darts erbij, ja.
En per 1 januari op 5. Kan je al zeggen welke dat dan is? Of is dat nog ernstig
ik kan
geboden?
Nog geen namen noemen, maar we zijn heel ver met de nieuwe jongerenzender. Laten we het daar even bij houden.
Oh, wauw, spannend.
Deze week meer.
Ja. Lars, ja, met jou ook even naar 2019 kijken. Vorig jaar, ik zag toevallig iets langskomen op social media. Vorig jaar zei jij dat 2018 het jaar van de podcast zou worden.
Ja.
Nou, daar is niks van gelogen volgens mij.
Nee, dat is achteraf makkelijk natuurlijk. Maar het was inderdaad januari dat we ook gevraagd werden wat gaat 2018 brengen. En toen hebben we geroepen, 2018 wordt het jaar van de podcast. Nou, als je nu ziet wat er de afgelopen tijd gebeurd is en hoeveel podcasts of podcasten, ik weet niet
wat hoe je het zegt, is.
Erbij zijn gekomen. Ja, dat is geweldig. En er is gigantisch veel aanbod gekomen en dagelijks komen de podcasts erbij. Dus,
ja, wordt er ook veel geluisterd?
Nou, er wordt steeds meer geluisterd. Hè? En dat is natuurlijk ook waar we 10 jaar geleden, toen we de eerste stappen zetten in online radio markt, was het toch wel de bedoeling dat wij erop mee zouden gaan. En dat we in zouden spelen op de verdere versnippering van het landschap. Hè? Ja. Dat er steeds meer aanbod komt om te luisteren. Ja. Nou, daar zijn onze online radiostations een voorbeeld van. Maar met name de podcastmarkt heeft het landschap nog veel verder versnipperd. En krijg je in segmenten alles aangeboden wat je maar wil. Ja. Niche, niche, niche.
Wat kan het voor bedrijven betekenen?
Wij roepen wel eens iedereen zijn eigen radiostation. Dat kan het voor bedrijven betekenen. We hebben radio heel laagdrempelig gemaakt de afgelopen 10 jaar. Waar vroeger radio op een voetstuk stond. En waar je niet zomaar terecht kwam. En waar je niet dus zomaar de studio in mag. Hebben wij juist gezegd. We willen daar tegen de stroom ingaan. Juist de studio deur open zoals die nu is. Ja. Mensen moeten binnenkomen. Die moeten kunnen kennismaken met radio. En iedereen moet zijn eigen radiostation of een podcast kunnen maken. En dat zie je nu. Het bedrijfsleven heeft zich de afgelopen maanden, het afgelopen jaar er ook achter geschaard. Heel veel bedrijven zijn met podcast bezig. En waar ze vroeger een sponsored magazine hadden of een advertentie plaatsten in de krant, gaan ze nu met podcast aan de gang.
Ja, wat is nou het grootste voordeel ervan, denk jij?
Nou ja, het grootste voordeel is sowieso natuurlijk, het is heel efficiënt te maken. Heel direct. We kunnen, ik zit nu live in de uitzending. Weet je, voordat je een blad gemaakt hebt, ben je weer eventjes verder. Daar moet je over nadenken. Dus we zijn heel snel. We zijn heel direct. En het is bovendien heel duurzaam. Want het blijft maar. Dit interview blijft tot in lengte vandaag beschikbaar.
Ja, ja, eigenlijk maken wij een beginnersfout nu door te zeggen dat we vooruitkijken op 2019. Dus het, in 2020 is het, nou ja, misschien dat we dan weer gaan kijken of we gelijk hadden. Ja. Maar daarmee is de content enigszins actueel geworden. Maar normaal doen we dat inderdaad ook helemaal niet. Dus nieuwtjes en zo, daar in ieder geval bij People Power doen we het. Ja, en volgens mij op Nieuw Business Radio ook nagenoeg.
Nee, mooie verhalen. Ja.
Ja, mooi man.
Ja.
Nou, nu je er toch bent, Lars.
Glenn.
Je voelt de spanning al stijgen.
Nou.
4 jaar geleden, Lars, iets meer dan 4 jaar geleden, mocht ik bij jou uitproberen hoe het was om een radioprogramma te maken. Ik weet het nog goed en ik vertel het altijd elke keer hetzelfde verhaal. Ik heb daar niet ervoor, maar daarna 3 nachten heel slecht geslapen. Omdat ik dacht, jeetje, dat kan niet waar zijn dat ik dit 1 keer mag doen en daarna nooit meer. Nou, dus gelukkig is dat niet gebeurd. Dus ik heb prima geslapen daarna. Want ik zit hier voor de 200ste keer achter de microfoon. En nogal wat vaker. Maar in ieder geval voor People Power voor de 200ste aflevering. Dat was niet gebeurd als jij het vertrouwen niet gehad had dat het goed was gekomen. Dus ik wil je er ongelooflijk voor bedanken. Door jou hier on spot te zetten. Normaal ben je natuurlijk altijd achter de schermen. Maar nu er even voor. Dus dank je wel voor de samenwerking. Het gaat onwijs leuk. We doen heel veel leuke dingen samen. De betere luisteraars misschien niet. Maar wij maken ook podcasts samen voor andere klanten. Hebben we voor nu al een mooi project gedaan. Vandaag is er een mooie podcast live gegaan voor TNO. Working on Innovation. Waarin hun collega's eigenlijk vertellen over hun mooie werk. We geven hele leuke radioworkshops aan allerlei klanten. Om ook iedereen maar te besmetten met dat virus. En wat mij betreft gaan we er nog zeker 4 jaar mee door.
Nou, kijk eens aan. Nou, dat is geheel wederzijds, Glenn. Heel mooi dat je op ons pad bent gekomen. En ik zei het net eigenlijk, we wilden radio laagdrempelig maken.
Nou, nou, als ik zelfs mag
daarom,
komen.
Dus, ja, we hebben echt het...
ja, de drempel is heel laag.
Daarom. En dat is gelukt. Dus nu voor iedereen een kans. Nou, welkom op je eigen feestje. 200ste People Power. Dat is een mooie mijlpaal voor ons als radiostation ook. En we doen inderdaad hele leuke dingen samen. En ik denk dat we de komende 200 jaar nog veel meer mooie dingen kunnen doen samen. Dus veel plezier op je eigen feestje.
Lijkt me een top idee. Dankjewel Lars. En jij bedankt dat we je huis mochten gebruiken voor dit 200ste verjaardag.
Heel graag gedaan.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Nou, terwijl wij een traantje wegpinken, is het toch ook tijd voor inhoud geworden? Voor andere inhoud natuurlijk. Inhoud waar onze luisteraars op zitten te wachten. Niet alleen maar omdat podcasts zo geweldig voor iedereen zijn, maar vooral ook omdat het gewoon heerlijk is om te luisteren naar, naar informatie, naar kennis, naar meningen over je vakgebied. En we hebben een hele leuke eerste, tweede gast. Wim Davids is namelijk de gast. Hij is... hij is van alles en nog wat. Dat heb je steeds vaker tegenwoordig. Dat je lang bezig bent met je introductie. Hij is oprichter van Jeng, als ik het goed uitspreek. Hij is Flex en HR-strateeg. En hij is ook nog hoofdredacteur van het blad Flexmarkt. En de man om dan te kijken naar 2019. Naar wat er dan aankomt.
Ja.
Nou, Wim.
Nou, de lat ligt onmiddellijk hoog.
Ja.
Net een lage drempel, maar nu een hele hoge lat.
Ja, dat verschil moeten we gelijk even een beetje neerleggen. Ja, ik heb altijd een makkelijke taak. Ik heb de simpele taak om de komende 5 uur gewoon aan mensen te vragen. Goh, wat denk jij dat er moet gebeuren in 2019? Ja. Wat voorzie je?
Ik voorzie, nou, het is heel, heel grappig. Ik zat net in de auto hier naartoe voor een stoplicht. En toen werd er verteld over de nieuwe economische voorspelling van de Nederlandse Bank. En die zegt, nou, dit jaar komen we uit op 2,6% groei. Maar volgend jaar wordt het wat minder, 1,7%. En het jaar daarna ook 1,7%. Dus we hebben nog steeds groei. We hebben een fantastisch jaar bijna achter de rug. En er komen nu nog 2 hele mooie jaren, maar iets minder mooi dan we gewend zijn. En mijn voorspelling is iets minder positief.
Oh.
Ja. Ik denk dat iedereen heeft op de middelbare school de conjunctuurcyclus leren kennen. Bijna iedereen die op zijn minst HAVO 4 achter de rug heeft, kent dat ding. En dat ding werkt ook echt zo. En we zitten nu, heel veel signalen zeggen, we zitten op de top van die golf op dit moment. Oh. Ja, ja. En niemand gelooft dat natuurlijk, want iedereen heeft moeite om personeel te vinden. Je kan de functie niet bedenken of de vacature staat open. Ja. Super moeilijk voor werkgevers in het algemeen. En werknemers in vaste dienst of in flexibele dienst, die lachen zich helemaal gek. Want voor jou 10 vacatures en als dit me niet bevalt, dan ga ik morgen naar wat anders. Dus hele... Ja, wispelturige signalen eigenlijk. We denken dat dat niet op kan. Terwijl dit eigenlijk het moment is dat je moet denken... Oké, gaat het nu op?
Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen nog dat gevoel, omdat die vorige dip zo diep was, dat ze het gevoel hebben van, ja, we zijn er net uit, jongens. Ja. Kom op, weet je.
Ja. Nou, ik denk zelfs dat er heel veel mensen zijn die denken, dip? Welke dip heb je het over? Wij vergeten heel snel wat de pijn deed. We leven vooral toch in het moment. Wat we gisteren voelden, dat is voor ons de eeuwigheid. En ik denk dat de meeste mensen eigenlijk al wel dat stukje grote recessie van 2009 tot en met 2013 zo ongeveer zijn vergeten. En terecht, want we hebben al 5 jaar hele mooie tijden achter de rug. En het is in principe gewoon op dit moment feest.
Maar Wim, wat zie je dan? Wat zie jij dan dat jij zegt, ik zie iets heel anders dan wat de meeste mensen zien of wat er wordt voorspeld?
Ja, nou, ik schaam me graag achter een uitspraak van de goede oude Winston Churchill, die ooit zei, hoe verder je terug kan kijken, hoe verder je vooruit kan kijken. Ik loop nu 2 decennia mee in met name de flexmarkt, in het bijzonder en dan iets breder de arbeidsmarkt. Wat gebeurt er allemaal op arbeidsmarktland. En dan zie ik hele herkenbare dingen. 2018, in termen van arbeidsmarkt, mag je dat dit jaar labelen als het jaar van de krapte. De grote krapte. Meer dan 1/4 van de werkgevers heeft grote moeite om personeel te vinden. Zelfs zoveel moeite dat ze niet aan de commerciële vraag kunnen voldoen. Dus ze moeten kansen laten liggen. Het is de derde keer in 2 decennia dat gebeurt. De eerste keer was 1999 tot en met 2001. Dan zie je een hele krappe arbeidsmarkt ontstaan. Dan wordt er van alles ineens toch duurder. Dus de lonen gaan nu wel omhoog. Ja. Straks gaat de inflatie waarschijnlijk ook omhoog. En dat voelt allemaal heel feestelijk en heel goed. Maar dan gaat er ook iets fout. Iemand heeft te veel geleend, kan dat niet meer aflossen. Zijn groeiplan was 10%, dat kan nog 2% worden. En steeds meer vallen er domino-steentjes om. En dat gebeurde vervolgens ook. En in 2006 kwam er weer zo'n oververhitting op gang. 2007, 2008, dat kon niet op. En toen was het ineens heel erg op. Hè? Jij refereerde net al, Glenn, aan die hele diepe val. Dat was natuurlijk uitzonderlijk. Maar gewoon een stagnatie, een afkoeling, een stabilisatie van de economie is wat er nu ergens de komende 3-4 kwartalen op gang zou kunnen gaan komen. En dat is ook het scenario dat ik mijn klanten en mijn toehoorders, als ik voor een groep sta, heb ik het hierover. Een gewaarschuwd ondernemer telt voor 2. Je zou knettergek zijn als je dit scenario niet zo heel serieus neemt. Want het zou de derde keer zijn in 2 decennia.
En dus, Wim, stel je voor, hè, want het is natuurlijk altijd goed om je op meerdere dingen tegelijk voor te bereiden. Ja. Maar stel je voor dat je denkt, nou ja, hè, ik teken dat lijntje niet door.
Ja.
Ik trek die groeistreep niet door, maar ik ga me een beetje afplatten. Wat adviseer je dan het komende jaar?
Dan adviseer ik, dit is de tijd voor de echte zeilers. Hè. Als de wind uit je rug wegvalt, dan wordt het nu de truc voor de echte zeilers om wel vaart te pakken. En dat blijkt ook uit de economische geschiedenis. De succesvolle bedrijven leggen de basis voor dat succes in een periode die moeilijk is voor de concurrenten. Dus je kan kopen of je kan klanten afpakken. Je kan nu innoveren als niemand je meer kan volgen over een paar kwartalen. Dit is het moment om op te schakelen in plaats van terug te schakelen. En met je blik op de toekomst denken van, waar wil ik over 2-3 jaar zitten en dat nu alvast inzetten.
Ja, want dit vind ik interessant, want wij horen natuurlijk heel veel van onze gasten ook vertellen dat ze niet geïnvesteerd hebben in een periode waarvan wij zeggen, goh, had je dat niet kunnen voorzien? En iedereen zegt, dan bekijk je toch anders. En jij zegt, opschakelen. Dus wat betekent dat voor de zorg? Want we hebben hier een aantal mensen in de zorg gehad, wat een aandachtsgebied is.
Ja.
Wat betekent dat?
Nou, bijvoorbeeld voor de zorg. De zorg kan geen personeel vinden. Het komende jaar zal het ook voor de meeste andere werkgevers nog steeds moeilijk blijven om personeel te vinden. Maar op een gegeven moment gaan die ondernemers in de tweede helft van 2019, eind 2019, gaan die budgetjes knellen. En dan denken ze, laat die vacatures maar even liggen. Ik ga niet vullen. Zo werkt dat. De zorg is veel minder gevoelig voor dit soort conjunctuurcyclische ontwikkelingen. En wat doet de zorg tot nog toe? Die bezuinigt dan ook. Maar dat moeten ze dus niet doen. Nu moeten ze die klap gaan maken op de arbeidsmarkt en zorgen dat die expert, in welke functie dan ook, wel naar die zorginstelling komt. Tegelijkertijd opschakelen naar heel goed aanstekelijk werkgeverschap. Laten zien dat jij als zorginstelling wel betrouwbaar bent. Wel investeren in ontwikkeling. Investeert in inspirerende teams. Investeert in goede klant- of patiëntcontacten. Zodat je daar als professional, jong, oud, hoog, laag opgeleid, je ei kwijt kan. En in een vergrijzende wereld een enorm toekomstperspectief hebt. Dit is het moment om een nieuw verhaal te schetsen voor de zorg. En om als, bij wijze van spreken, de werkgever van Nederland jezelf te profileren. Dus niet denken, oeh, het zou wel eens moeilijk kunnen worden. Ik ga even zitten. Nee, het kan moeilijk worden. Nu gaan sprinten.
Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk zo dat alle organisaties die die lijn wel doortrekken, die denken nu ineens, oh jeetje, krapte. Ik ga nu, als er geïnvesteerd wordt in employer branding, in goed werkgeverschap, dan is het nu wel. Hè? Iedereen wil ineens de beste werkgever worden. Ja, dank je de koekoek.
Ja.
Ik denk dan, nou, had je een paar jaar eerder moeten bedenken. Ja. Op het moment dat nog niemand ermee bezig was. Ja. Maar zeg je dan toch ook 2019 daarin investeren?
Zeker.
Want jij verwacht dus dat de partijen die dat niet, die het niet zien, die gaan afhaken.
Ja, absoluut. En zeker als dan de wind in de rug, de economische wind in de rug gaat liggen, dan gaan zij ook liggen. En dat moet je niet doen. Dan moet je doorpakken. Dan kun je enorm je voorsprong vergroten. En als het gaat over goed werkgeverschap, of ik noem het liever aanstekelijk werkgeverschap, dan kun je nooit te laat beginnen. Als je denkt van dit had ik al lang moeten doen, begin dan maar nu. Want elke dag die je uitstelt is eigenlijk zonde. En of de arbeidsmarkt nou krap of ruim is, aanstekelijk werkgeverschap zorgt er niet alleen voor dat mensen naar je toe willen komen, maar dat ze ook willen blijven. En als ze willen blijven, dat ze zich ook willen inspannen. En zonder dat ze dat bewust willen, doen ze dat ook. Aanstekelijk werkgeverschap heeft altijd grote voordelen. Op een krappe arbeidsmarkt andere soorten voordelen dan op een ruime arbeidsmarkt. Maar dat moet je altijd willen.
Ja.
Dus daar moet je sowieso in investeren, wat mij betreft.
Als we nou de thema's dan van 2019 gaan benoemen. Hè? Want jij zegt, ja, opschalen. Nu kan je het verschil maken. Nu kan je de voorsprong pakken. Wat moet je dan doen? Want er is zoveel te doen.
Ja, er is heel veel te doen. Volgens mij moet je als organisatie in het algemeen, zouden er twee dingen moeten zijn waar je heel goed over na moet denken. Het eerste noem ik maar gewoon je businessmodel. Wat wil je in de 20 jaren straks zijn voor je klant? En met de toenemende digitalisering en andere nieuwe technologieën moet je er echt heel goed over nadenken. Wat je wilt doen, wat je wilt zijn voor je klant. En vervolgens hoe je dat intern zo goed mogelijk moet inrichten. Want als jij het niet efficiënt doet, dan komt er wel een Amazon lookalike of een Uberworks of weet ik wat voor digitaal bedrijf komt op jouw markt. En pakt het misschien nog niet dit kwartaal, maar anders wel volgend jaar van je af. Of zet in ieder geval je marge onder druk. Dus dat is eerste dimensie. Je businessmodel moet echt op orde komen. Future-proof worden. En de tweede dimensie is, ja, je moet dat wel met de mensen doen die dat aankunnen en aan willen. Dus je moet die mensen moeten de goede competenties en het goede gedrag vertonen. En jij als werkgever moet dat faciliteren. Je moet ze de vibes bezorgen. Je moet ze energie geven. En dat wordt belangrijker en moeilijker dan dat het ooit is geweest volgens mij. Want die krappe arbeidsmarkt die houden we. In een vergrijzende wereld wordt die markt vanzelf krap. We krijgen enorme kwaliteitsdiscrepanties op de arbeidsmarkt. Dus de uitdaging wordt nog groter dan dat we al dachten dat die was.
Ja, je noemde even het woord energie. Dat vinden wij een fijn woord hier bij People Power. Dat snap je wel.
Ja.
Daar kun je natuurlijk van alles nog wat aan doen. Hè? Als je zeg maar kijkt naar naar de mens in de organisatie, dan valt er van alles nog wat te doen.
Ja.
Waar zou je beginnen in 2019? Wat zou jij hoog aan de, aan de CEO's agenda, en als hij het niet belangrijk genoeg vindt, wat natuurlijk altijd een domme keuze is, maar stel je voor dat hij het niet genoeg vindt, wat zou je hoog aan de HR-agenda zetten?
Ik vind het allerbelangrijkste waar een goed bedrijf op draait, is een echte missie. Dus niet een verhaaltje, een kletsverhaaltje van de Raad van Bestuur, maar echt een gevoelde, geleefde, samengeleefde missie. Waar gaan we voor met dit bedrijf en wat draag ik met mijn team daaraan bij? En dat moet ik elke dag kunnen voelen. En elke dag hebben we bij wijze van spreken bij het ochtendkoffieoverleg eventjes, wat hebben we gisteren goed gedaan? Wat moesten we laten liggen? Wat gaan we vandaag doen? Maar altijd vanuit dat zonnetje van de missie. Ik ben op dit moment ook weer met een groot project bezig bij een klant waar ik inhoudelijk vrij weinig verstand van heb. Maar het gaat erom, hoe trekken we die missie nou scherp? En hoe kunnen we dat elke dag aanpakken? hoe kunnen we de expertise en het potentieel van de mannen en vrouwen die dat moeten doen, benutten? Dus dat is het allerbelangrijkste. Sturen vanuit
dat hoor je natuurlijk heel veel. Hè? De purpose of the why. En dan word je mee doodgeknuppeld tegenwoordig. Ja. Hoe krijg je dat nou echt scherp? Want als je moet je voor de gein eens doen. Hè? Moet voor de gein eens gewoon even 10 websites nemen van bedrijven die je kent, die in de buurt zitten. Ja. En op zoek gaan naar een mission statement. Nou, het is echt huilen met de pet op.
Ja, absoluut.
Het is vreselijk wat je tegenkomt.
Dus het is makkelijk gezegd. Maar het is super moeilijk gedaan.
Ja.
En ik ben uiteindelijk ooit afgestudeerd als strategisch marketeer aan de Erasmus Universiteit. Maar ik heb het altijd over strategische keuzes gehad. Zonder scherpe strategie kom je er niet. Misschien 1 jaar wel, 2 jaar ook. Maar de 3e jaar red je het al niet meer. En de kern van een goede strategie is missie. En dat, ik zie dat dus al bijna 30 jaar werken of niet werken. Het gaat niet over zo'n obligate zin die op je website staat en op je muur is geverfd. Het gaat om iets dat de CEO ademt. Dat door het directieteam wordt geleefd. Dat door de medewerker wordt gevoeld op zijn sollicitatiegesprek al. Dus een missie is cultuur. En als dat niet zo is, dan is het dan een kletspraatje voor de reclamecampagne.
Ja, ik ben ook benieuwd, want ik zit meteen te denken, wat betekent het nou voor de flexibele schil? He, daar heb jij veel verstand van.
Ja.
Wat betekent het voor de ZZP'er?
Ja, nou, die flexibele schil, we hebben het heel vaak over de flexschil. Die bestaat niet. En je hebt sowieso... Je hebt allerlei soorten flex. De ZZP'er noem jij. Maar je hebt de uitzendkracht, de oproepkracht. Je hebt de medewerker met een tijdelijk contract. En nog een keer en nog een keer. Nou, je hebt misschien wel 8 of 9 officiële juridische vormen van flex. Maar als je dan ook nog eens kijkt naar het perspectief van die binnen die flexschil. Dan heb je wat mij betreft 2 soorten flex. Je hebt flex by force. Dat zijn de mensen op de arbeidsmarkt die op een plek zitten waarvan je eigenlijk al uit kan rekenen dat die bij wijze van spreken op 10 november 2022 niet meer bestaat. Want dan is er een nieuwe technologie gekomen en die heeft jouw plek afgepakt. En er is flex by choice. En dat zijn heel vaak ZZP'ers, goed opgeleide mannen en vrouwen. Eigenlijk nog heel vaak boven de 40 jaar oud. Die gewoon doen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze voor betaald worden. En waar ze zelf voor hebben gekozen. En in de allerkrapste sector op dit moment, de ICT-sector, daar zie je dat er eigenlijk maar 2 smaken zijn. Je hebt of een mooi vast contract, waar je alles krijgt van je werkgever wat je hartje maar belieft. Of je bent ZZP'er omdat dat dé manier is om jouw ding te doen. Dus de flexschil. Nou ja, welke? Nee. Die hele mooie of diegene waar je in wordt geduwd omdat werkgevers denken... Ik ga afbouwen.
Ja, en ik was benieuwd waar, als ik dit luister en ik ben zelfs dan, waar moet ik me dan in ontwikkelen? Hè? Ja. Wat is dan de vraag waar ik op in moet spelen?
Ja, ja. Nou, de Nederlandse arbeidsmarkt kent 12 verschillende beroepsgroepen. Van boer tot zorg en van alles wat ertussen zit. Maar het zijn op hoofdlijnen 12 verschillende categorieën.
Nou, dat is best wel overzichtelijk.
Ja, dat is zeer overzichtelijk.
Ken je ze uit je hoofd? Het is een beetje een gewetensvraag. Maar het is meer omdat ik gewoon denk, welk vakje val ik in?
Ja, maar ik zal niet direct nu... ze alle 12 op kunnen noemen. Maar
zetten ze op de site.
Ja, maar geef me even, dan kom ik er toch wel. Maar er zijn er... de meeste beroepscategorieën, beroepsgroepen... die hebben de komende jaren, zeker tot 2022... grote moeite om alle vacatures te vullen. Dus bijvoorbeeld in de financieel-economische hoek. Dat is de grootste categorie. Daar werken 1,6 miljoen Nederlanders... Dat is net zoveel als 10 jaar geleden. Er heeft een hele grote dip gezeten, want de administratief medewerker verdween. Een derde van de administratief medewerkers is verdwenen ten opzichte van 10 jaar geleden. Is volledig gecompenseerd door hoogopgeleid financieel specialisten. Dus daar zit de explosie en de implosie zit bij de administratief medewerker. En je ziet in al die categorieën zie je functies, beroepen verdwijnen en beroepen verschijnen. En wat je nou moet doen als je ZZP'er bent... of als je nu met je zoon of dochter een beroepskeuzegesprek wilt voeren... pak dat lijstje van 12 erbij. Zoom in, waar heb je gevoel bij? En wat zijn nou de type functies binnen die beroepsgroep die verdwijnen? En wat zijn de categorieën die verschijnen? En dan heb je ook in techniek. Als je iets met je handen kan, dan zit je gebakken. Als je goed kan leren en je wil ingenieur worden, dan zit je gebakken.
Als je radiopresentator bent. Geen enkel komen door de radiostations bij, echt. Dus werk zat.
Zo zijn er echt allerlei categorieën. In de logistiek. Ben je heel goed in magazijnbediende, dan heb je een probleem. Dan kun je de komende paar jaar nog als uitzendkracht worden weggezet. Heel populair. Daar hebben we grote aantallen mannen en vrouwen voor nodig. Maar er komt dat moment dat dat echt op robotjes en op automatisering wordt gestoeld. Amazon is er al lang mee bezig en steeds meer DC's in Nederland ook. District centers in Nederland ook. Maar binnen die logistiek hebben we dus wel steeds meer goede planeconomen nodig. Vervoerseconomen. De vervoersstromen worden mega complex in Nederland. Water, lucht, weg, files, rivierstand te laag enzovoort. Planning is ingewikkelder dan ooit. Nederland, Europa zit voller dan ooit. Dus zulke dingen. Ja. Dus je kan, waar je gevoel ligt, kun je op zoek naar, oké, dat zou de beroepscategorie kunnen zijn. En dan kijken, wat is er de komende jaren future-proof? Studeren voor het leven is onzin. Maar studeren voor de eerstkomende 5 tot 10 jaar kun je heel goed doen. Rationeel gezien kun je dat prima onderbouwen. En je moet toch doorwerken tot je 85ste straks. Dus zorg maar dat die eerste 10 jaar interessant is. En daarna moet je gewoon iets nieuws zoeken.
Mooi. Dankjewel, Wim. Daar gaat een wereld open. Op de simpele vraag, wat denk jij dat er 2019 komt? Ja. Eerst zei je nog, dat is een lastige vraag. En, daarna viel dat eigenlijk best wel mee, volgens mij.
Ja, het is lastig om het kort te houden eigenlijk. Hè?
Dankjewel. Je hebt geluisterd naar Wim Davidsen en Lars Rotanus in dit allereerste blokje, zoals wij dat altijd zo mooi heten noemen bij de radio, van de 200ste aflevering van People Power. Blijf gezellig luisteren.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Wij zitten midden in onze 200... Nou, helemaal niet midden in. Aan het begin van onze 200ste uitzending. Want we maken 5 uur radio. En dat betekent 200 minuten echte radio. Want wij zijn 200 minuten aan het kletsen met allemaal leuke gasten. En we hebben weer nieuwe gasten in de studio. Want de grote vraag is ook, ja, wat komt er eigenlijk allemaal op ons af in 2019? En het komende blok praten we over innovatie. Want innovatie is hartstikke lastig. Zeker in grote organisaties. En hoe kun je nou zorgen voor innovatie in je organisatie? En misschien nog wel belangrijker, want ja, we zitten hier niet voor niks bij People Power. Hoe stimuleer je mensen om innovatief gedrag te laten zien? Te gast zijn Veerle Strubbe van Spaarne Gasthuis en professor Aukje Nauta. Want ik ben net bij haar oratie geweest. Was ook voor het eerst van mijn leven. Was erg leuk trouwens, Aukje. En Pieter Jan de Bree is mijn gast. Mijn co-host.
Pieter Jan de Bree.
Ja, die kan ik toch niet vaak genoeg laten horen. Veerle, mag ik bij jou beginnen? En want je bent niet voor niks hier in de studio. Je zou eigenlijk gewoon gezellig langskomen. En nou zit je gewoon voor die microfoon. Hè? Je is ook innovatie, ja, zou je kunnen zeggen. Innovatie. Hoe pakken jullie dat aan bij Spaarne Gasthuis?
Heel goed, Spaarne Gasthuis.
Ja, goed hè? Ja.
Ja, wij pakken dat aan vooral door te doen.
Oh,
en
dat
goed te luisteren. Want heel veel mensen hebben prachtige ideeën. Maar het is best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar je moet eerst goed horen en dan gewoon maar gaan doen.
Oké. En nou heb ik een. Ik werk bij jullie en ik heb een goed idee. Hoe kom je erachter?
Of jij een goed idee hebt.
Ja, want heel vaak.
Er is maar één manier om het door te doen. En inmiddels is er een plek in Spaarne Gasthuis waar je naartoe kan. Mensen weten steeds beter waar je met je ideeën naartoe kan. En wij gaan daar gewoon met ze mee aan de slag.
Het is een fysieke plek waar je naartoe kan.
Ja.
Oh.
Maar misschien veel breder, veel interessanter nog, want die mensen komen steeds meer, gaan dat steeds meer vinden, is dat wij zijn begonnen door een innovatieprogramma te starten in het ziekenhuis. Met het idee, nou, het ziekenhuis heeft heel veel prachtige mensen met goede ideeën, maar die moeten heel veel bezig zijn met die primaire zorg. Dus er is niet altijd evenveel tijd voor innovatie. Dus laten we daar eens mensen van buiten bij halen. Die stellen ook de vragen die wij onszelf niet meer stellen. En als we dat nou eens even combineren, kunnen we dan niet met elkaar betere ideeën verzinnen en sneller gaan.
Oké. En wat voor mensen van buiten haal je dan naar binnen?
Ja, dat wisten we ook niet van tevoren. Dus we hebben in eerste instantie 5 of 6 uitdagingen gesteld. Dus één daarvan is bijvoorbeeld, hoe kun je patiënten beter informeren? Of hoe kunnen we, terwijl we aan het werk zijn, leren? Want het is lastig om iedereen uit het werkproces te halen in een klasje te stoppen. En dat hebben we naar buiten gebracht en gezegd, nou, wie heeft er een goede idee? Of heeft er misschien al producten die daar wat aan kunnen helpen? En dat leverde in de eerste 2 weken al meteen 49 jonge bedrijfjes op. Of mensen met een goed idee. En dat ging zo snel dat we dachten, hoep, doe je weer de deur dicht.
Ja, ik wou zeggen, ja, als die deur open staat, dus voordat je het weet, ben je alleen daar maar mee bezig.
Daarom. En nu zijn we een tijdje verder en zijn er uiteindelijk 8 bedrijfjes waarmee we samen innoveren.
Oké. Maar ik ben toch stiekem ook wel geïntrigeerd door die plek. Want wat ik vaak tegenkom, maar dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe oud je wat jij tegenkomt bij al die organisaties waar je werkt, is dat mensen misschien wel goede ideeën hebben, maar dat ze er heel vaak niet eens mee komen. Dat ze gewoon bij zich houden omdat ze denken, ja, niemand zit op mij te wachten of... Is dat ja, een goede aanname van mij, mevrouw de hoogleraar?
Je moet er wel wat voor organiseren. Niet uitlachen.
Nee, ik lach je toe.
Je moet er wat voor organiseren. Dus het gaat niet vanzelf. En dan is het inderdaad belangrijk om een combinatie te doen van fysiek en digitaal. Een organisatie die dat bijvoorbeeld slim doet is Rijkswaterstaat. Die hebben speciaal een soort van ideeëncoöperatie opgericht. En dus dat betekent dat je ook digitaal je idee kan indienen. Maar ook dat ze af en toe daar meetings voor organiseren. Zodat mensen echt ook elkaar zien. En wat natuurlijk ook belangrijk is, is degene die een idee indient, is niet onmiddellijk ook degene die het kan uitvoeren. En dus dat hebben ze nu ook ontdekt bij Rijkswaterstaat. Je hebt ideeën, exploratie en exploitatie. En dat zijn twee verschillende dingen. Vaak ze hebben dus ook expliciet ervoor gezorgd dat er adopters zijn. Hè? Mensen die gewoon een idee kunnen adopteren en het vervolgens uitvoeren.
Ja.
Dus dat soort dingen moet je eigenlijk allemaal realiseren. Het gaat niet vanzelf, je moet er wat voor organiseren. En bij Rijkswaterstaat benut men dat ook om op die manier een soort van cultuurverandering te creëren. Hè? Dus dat mensen niet meer zich belemmerd of alleen maar gestimuleerd voelen door regels en procedures. Maar dat er een vanzelfsprekende cultuur is waarin mensen innovatief werkgedrag gaan vertonen.
Oké, wauw. Veerle, jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben dus een fysieke plek gecreëerd. Wat gebeurt daar? Neem ons eens mee. Visualiseer eens even waar ik ben.
Het is en. Oh, de plek waar je komt is... eigenlijk iedereen die er binnenkomt denkt... Huh? Heb je dat ook in het ziekenhuis? Want er hangen plantjes en het is daar knus en gezellig. En het is steeds meer vindbaar omdat mensen ervan... Oh, goh, als je een idee hebt, moet je daar eens eventjes gaan praten. En... het mooie is wat Aukje eigenlijk ook zegt. Hè? Er zijn veel ideeën, maar vaak weten mensen eigenlijk niet wat ze met het idee moeten. Of ze denken, moet dat wel zeggen. Dus waar we ook heel erg aan werken is dat er mensen zijn die iets nog meer tijd hebben voor innovatie. En die een beetje op zoek gaan naar die ideeën. En dat je die ideeën eigenlijk verzamelt en kijkt van hoe kunnen we dat dan sneller helpen. Omdat mensen natuurlijk alleen maar aan dat bed staan en heel erg druk bezig zijn. Maar tegelijkertijd zijn dat je ogen en je oren om te kijken wat kan er nou eigenlijk beter. En die mensen
zijn een soort ideeën-scouts zijn dat.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Oh, wat grappig.
Ja.
En hoe heet dat dan bij jullie? Want ik denk ik kan me heel goed voorstellen dat dat gebeurt. Maar wie zijn dat dan?
Nou, we zijn aan het begin van dit bevorderen van een innovatief denken. Het is een manier van denken en doen wat mij betreft. Maar dat zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen die bijzonder interesse hebben in innoveren. Of dat kunnen ook specialisten zijn of hele andere mensen. Als zolang ze maar een idee hebben en heel erg betrokken zijn. En vooral in het de early adopters. Die mensen zijn eigenlijk de mensen die zoeken van wat is er nog
en
meer.
En dus van alles nog wat. Dus het is niet zo dat de afdeling HR op zoek gaat.
Nee, het is echt bij voorkeur juist van alles en nog wat. Yeah. Dat maakt het juist zo mooi.
En melden die mensen zich vanzelf aan? Of ga je echt op zoek naar die innovatieve verpleegkundigen?
Nou, er zit een stukje voorverhaal. We hadden eerst echt een plek waar je het kon aanmelden. Maar dan ontdek je ook dat mensen nog moeten een beetje leren wat innoveren is. Want er komt de vraag binnen van we willen graag daglichten op de afdeling psychiatrie. Kunnen jullie dat even regelen? Dus je moet mensen ook weer meenemen wat is innovatie en wat is niet innovatie. Maar dat begint zich nu... begint zich te ontwikkelen. Dus het is niet van de een op de andere dag. En we zijn er ook lang nog niet. Maar we werken enerzijds aan dat denken en doen. En anderzijds aan, ik noem dat eigenlijk een beetje de innovatiesnelwegen. Want nu, als je bijvoorbeeld iets wil met technologie, dan is de afdeling ICT een grote uitdaging, laat ik het zo zeggen.
Die hebben ook andere dingen te doen.
Die hebben ook andere dingen doen, maar ook andere prioriteiten misschien. Maar die zien ook wel dat er natuurlijk heel veel op hun afkomt. Dus ze moeten ook een soort tweede snelweg voor innovatie ontwikkelen.
Zijn jullie nu uniek in dat opzicht dat jullie die innovatie naar binnen brengen? Want elk ziekenhuis is daar volgens mij mee bezig.
Ik weet niet of daar uniek in zijn. Het bijzondere is dat je ziet het niet veel. En het bijzondere is misschien... Kijk, we hebben dit eigenlijk gewoon gedaan met het idee van ja, je moet dit samen doen. Je kunt het niet alleen. Je moet die buitenwereld binnenhalen. En daar, vanuit daar zijn we eigenlijk gegaan. En het is echt pionieren. Want er zijn allemaal hobbels en bobbels die we moeten nemen. Maar daardoor ontwikkel je dus die snelwegen voor innovatie. Ontwikkel je of zet je steeds meer mensen aan. Van oh, als je een idee hebt, is er een plek waar je naartoe kan. En kunnen ze je helpen dat verder uit te...
Ik vind het wel mooi wat je zegt, van dat je echt een fysieke plek hebt gecreëerd waar het heel knus is. Dus dan stel ik me onmiddellijk voor allemaal banken en mensen kunnen hun hond meenemen. Nou, dat is een beetje lastig in het ziekenhuis.
Van het ziekenhuis, maar
dat doet mij denken ook aan, dat is ook een podcast van Adam Grant. Misschien heb ik dat wel eens eerder verteld. En dus die heeft ook echt onderzoek gedaan naar van, goh, wanneer is er echt werkenergie in een team? En die gaat dan langs bij de Daily Show van Trevor Noah. En die treft daar het schrijfteam aan. En die moeten dus heel innovatief zijn in het verzinnen van allemaal grappen. En die hebben dus ook een context gecreëerd die een beetje huiskamerachtig is. Met banken en mensen zitten op de grond en ze buitelen over elkaar heen.
We worden nu al samen blij hiervan. Hè?
Ja, dus daar word je gewoon heel blij van. Dus volgens mij doet de context er heel erg toe. Maar wat ik me dan afvraag, want dat zie je dus bij heel veel organisaties. Dan richten ze ergens één hippe plek in. En dan op de andere afdelingen blijft het grijs en grauw en et cetera. En dus zou je niet een heel ziekenhuis knus moeten inrichten? Dus ik ben benieuwd hoe je daarover denkt.
Ik ben het onmiddellijk helemaal met je eens. Maar het is misschien een mooie anekdote. Toen wij begonnen was het een heel klein saai wit kamertje. En daar groeiden we uit. En we zaten eerst aan een binnentuin. En toen gingen we naar een hoog zo'n torengebouw. Waar alle afdelingen die niet met zorg te maken hebben ingepropt worden. En toen waren wij een beetje verdrietig. Want we moesten weg bij die tuin. Maar een van ons team die zei, nou dan slepen gewoon die tuin mee. Dus die is gewoon plantjes gaan ophangen. En het eerste wat er gebeurde, toen kwamen allemaal mensen op ons af. En die zeiden, mag dat wel? Staat dat niet ergens? Mag dat wel van de infectiepreventie? Ze zeiden, nou, dat weten we niet. Maar van de floor manager mag het. We hadden geen idee of er een floor manager was. Maar dat was voldoende antwoord.
Maar dat is dus al een goede tip. Dus ja, altijd zeggen dat het van de floor manager mag.
Ja, zoiets. Maar ook soms gewoon doen en kijken wat er gebeurt. En het gevolg is dat heel veel mensen dachten, oh, het kan dus gewoon. Dus nu beginnen mensen hun plantjes op te hangen. En kussentjes neer te leggen. En het huiselijke gezellige lampjes binnen te slepen. Dus zeker daar begint het te komen. Maar het heeft gewoon tijd in. We zijn nog geen twee, drie jaar bezig. Hè, dus het heeft echt... Moet dat, ja,
ja, en
dat
dan kan ik je al voorspellen dat er op een gegeven moment iets misgaat. Hè? Dat er toch een soort enge infectieziekte uitbreekt.
Tuurlijk. Of iets anders. Hè? Ja.
En dan is natuurlijk gewoon de vraag van wat ga je dan doen? Hè? Want dan is de neiging van heel veel mensen. Oh, zie je wel, mensen kunnen niet aan. We moeten weer terug naar de regels en de protocollen. Maar dan moet je eigenlijk het lef hebben om ook echt de dialoog aan te gaan. En zo van, goh, wat moeten we nu in het vervolg toch per protocol regelen? En wat is een kwestie van shit happens? En als je maar goed in gesprek gaat, want degene die het vaak veroorzaakt heeft, die voelt zich het meest schuldig. En dat is wat ik ook zo belangrijk vind aan innovatief gedrag op de werkvloer. Je moet het toch hebben van dat goede gesprek. Je moet het bij alles eigenlijk hebben van het goede gesprek. Dat is mijn stokpaardje natuurlijk.
Ja, dat is de conclusie van 200 afleveringen van PeoplePower. Ja. Het gaat om het goede gesprek.
Ook wat dat betreft. Het gaat om mensen die elkaar vinden en die samen met elkaar tot goede ideeën en tot uitvoering komen.
En het gaat echt heel erg over tijd en aandacht hebben en elkaar horen. En er gaat wel wat mis. Wel vaker wat mis. En maar dat is ook nodig om daarmee het gesprek aan te gaan. Want als het allemaal maar goed gaat, dan gebeurt er natuurlijk ook weer niks eigenlijk.
Ja, de uitdaging lijkt mij, Veerle, dat het ziekenhuis is natuurlijk een omgeving waar je in principe niet wil dat er wat misgaat. Of in ieder geval niet wat je had kunnen voorkomen. Hè? Want als je daar ligt, is dat niet zo prettig. Mm-hmm. Aan de andere kant, innovatie krijg je alleen als je de ruimte krijgt om dingen mis te laten gaan. Dus hoe balanceer je die twee? Want we kunnen allemaal, dat vind ik zelf altijd een beetje irritant. Hè? Dat organisaties zeggen, nee, we moeten veel innovatiever worden. En dan denk ik, ja, ondertussen ben je luchtverkeerleiding. Nou, alsjeblieft, niet te innovatief. Hè? Rustig aan en zorg dat die vliegtuigen netjes landen. En in een ziekenhuis kan ik me dat ook voorstellen. Dus hoe balanceer je die twee uitersten bijna?
Een soort paradox is het. Ja, hele kleine stapjes. En het hoeft niet allemaal meteen van 0 naar 100. Op afdelingen beginnen, bij bepaalde groepen, bij mensen die het graag willen. Het is Ja, er moet over risico's nagedacht worden. Maar innovatie is ook niet risicoloos dingen doen. Je gaat van tevoren wel nadenken wat kan wel en wat kan niet. En als iets echt niet kan, omdat daar grote risico's in zitten, nou ja, dat is dan weer het voordeel van innoveren. Dan moeten we rechts of links af.
En innovatie kan juist ook gericht zijn op het voorkomen van ongevallen of het verbeteren van patiëntveiligheid. Dus bijvoorbeeld een dagstart of een evaluatie aan het eind van de dag. Dat is eigenlijk ook een vorm van innovatie die je juist nodig hebt om patiëntveiligheid te verbeteren. En dus men is er bijvoorbeeld achtergekomen dat ja, de safety regels rondom patiëntveiligheid, dat die voor een groot deel wel allerlei dodelijke te voorkomen ongevallen hebben voorkomen. Maar dat je eigenlijk niet verder komt met nog meer regels en procedures. Ja, ja. En dat je daar juist weer die innovatieve mensen voor nodig hebt.
Ja, wat ik nog benieuwd naar ben, Verle, is wie heeft jou de ruimte hiervoor gegeven? Want het begint natuurlijk uiteindelijk met iemand die, ja, die anders kijkt of anders durft of lef heeft. Dus wie is dat bij jullie?
Nou, dat is ook wel aardig. Dus 3 jaar geleden toen ontstond het Spaarne Gasthuis. En ik zat verbonden aan de academie. En toen was ik eigenlijk van plan om weg te gaan. Zei ze, nee, je mag niet weggaan, want we gaan iets met innovatie doen. Toen zei ik, goh, weten jullie wat dat is? Zei, nee, ik zei, nou, ik ook niet. Dus dan wil ik het wel doen.
Oh, leuk.
En wij zijn eigenlijk gaan kijken van ja, wat is er dan aan innovatie en hoe werkt dat dan? En bij alles dacht ik, nou, dat is het niet helemaal. En we zijn heel langzaam, stap voor stap, eigenlijk hebben we ons eigen pad ontdekt. En ik kan niet anders zeggen dat de decaan van het ziekenhuis, van het Spaarne Gasthuis Academie in dit geval, en de manager die daarnaast zit, dus het vertrouwen hadden om ons team innovatie. Want ik ben echt zeker niet in mijn eentje. Want het is een klein team, plus ook heel veel mensen divers in het huis die we aan elkaar koppelen om kleine stapjes te maken. En dat begon met 1 ding. En ja, sommige dingen lukken en sommige dingen niet. Maar het leverde heel veel op. We leren er heel veel van. En de academie staat voor leren. Dus dat maakt ook weer een heleboel goed.
Waar loop je nou tegenaan? Want ik kan me ook voorstellen dat er momenten zijn dat iemand zegt, nee, wat jullie aan het doen zijn, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus je zal ongetwijfeld ergens tegengas krijgen.
Nou, ons motto is go for no. Anders kun je geen kant op in het ziekenhuis.
Oh ja, dus als iemand nee zegt, dan heb je het goed, heb het goed gedaan.
Als nee is, dan wordt het gewoon een uitdaging om het toch wel te doen. En er zijn altijd meerdere wegen naar Rome. En omdat je met een team bent, dat je dit moet je niet in je eentje doen. Want dat is echt, denk ik, een van de allerbelangrijkste dingen voor innovatie. Je moet het echt niet in je eentje willen. Dus in huis met mensen. Als iemand nee zegt, kan een voorbeeld geven.
En waarom moet je het niet in je eentje willen?
Omdat je dus vaak nee krijgt. En als je alleen maar nee krijgt en je moet daar maar de hele tijd tegen aanbotsen, word je gewoon niet een blij mens, om maar zo te zeggen.
Ja, ja,
dat er
okay,
gewoon meerdere oplossingen zijn die je zelf misschien niet ziet.
En je moet ook even uit kunnen huilen bij, ja, iemand.
Nou, bijvoorbeeld, we doen wat met virtual reality in het onderwijs. En ik denk 3 jaar geleden toen we dachten, ah, gaan we wat wij doen, gingen we het aan iedereen vertellen. Toen begon ik net, toen wist ik er nog niks van. En toen zei iedereen, nee, dat is voor morgen, dat is niet voor ons, het is veel te duur, het is voor de toekomst. Maar wij dachten, ja, maar het is wel echt iets wat we moeten gaan doen met het onderwijs. En toen, wat we toen gedaan hebben, is ik ben vriendjes gaan zoeken op in onder meer de operatiekamers en een chirurg. En die wilden wel met ons dat experimentje aangaan. En dat ging eigenlijk heel makkelijk. Zelfs mijn baas zei, luk je nooit op de OK-kamer. Dat ging best wel goed. De jurist was wel ietsje ingewikkelder. Maar uiteindelijk hadden we een filmpje, 360 graden met wat andere beelden erin. En dat filmpje konden we laten zien aan mensen op de OK, aan anesthesisten, specialisten, studenten. Nou, verzin het maar. En toen begonnen mensen te zien, oh, dit is het. Oh, dat is misschien toch wel handig. En van daaruit konden we een volgende stap maken. Mm-hmm. Dus dat klein, aan de rand, met mensen die wel dat risico tot op zekere hoogte best wel willen nemen. En dan stapjes maken. Dat gaat eigenlijk best wel heel erg goed.
Ja. Aukje, die tweebenigheid. Hè? Op het ene moment fouten voorkomen. En het andere moment, ja, omarmen dat ze er kunnen zijn. Kunnen wij dat als mensen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, volgens mij zijn wij mensen gewoon perfect in het balanceren tussen allerlei belangen en tegenstrijdigheden. Alleen heb je daar af en toe wel reflectiemomenten voor nodig. Hè? Dus wat ik jullie heel erg aan kan raden is af en toe eens intervisie doen. Hè? Dus samenkomen en van, goh, zijn we nou goed bezig? En wat hebben we nou eigenlijk bereikt? En wat moeten we loslaten? En wat moeten we uitvergroten? En dus op het moment dat je maar, ja, op een gegeven moment ook boven kan hangen en kunt zien van het enerzijds, anderzijds en hoe los je dat op, ja, dan ben je volgens mij goed bezig.
Oké.
Het is echt een kwestie van innoveren is echt heel erg leren en reflecteren. En wat ging goed, wat ging niet goed, wat kan de volgende keer beter.
Ja,
ja, in mijn vakgebied hebben we het ook heel vaak over een soort van actieonderzoek. He, dus dat is dat je continu cycli doorloopt van, goh, wat is er nou aan de hand? He, we hebben een probleem. Want innovatie, ja, je gaat niet zomaar innoveren. Innoveren doe je om een probleem op te lossen. Ja. Vervolgens probeer je dingen uit en dan reflecteer je van, goh, heb je nou eigenlijk gehaald wat je wilde halen? En van continu die cycli doorlopen krijg je een steeds beter ziekenhuis, lijkt mij.
Ja. Dames, nu staan wij voor vlak voor 2019. Dus datgene wat wij maken is zeker een jaar houdbaar. Jullie hebben een potentieel miljardenpubliek. Hè? Want iedereen met internet kan ons horen. Dus ik heb een belangrijke laatste vraag. Als wij nou kijken naar 2019 en we weten allemaal dat we moeten blijven innoveren. Wat zou je mensen als advies willen geven en je mag niet zeggen gewoon doen? Want die hadden we al gehad. Balen, hè? Ja, ik doe dit al een tijdje. Dat is de meest gehoorde tip overigens ook in 200 afleveringen. Gewoon doen. Dus die hebben we alvast.
Ga het vooral ook laten als het eigenlijk gewoon niet eens nodig is. Waarom zou je altijd moeten innoveren?
Hey, volgens mij ga jij te lang om met iemand die je omdenken heeft bedacht. Gewoon laten, ja. Ja. Dus dingen niet meer doen.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja, ga eerst eens waarnemen. Dat is in de matrix van omdenken eigenlijk de belangrijkste categorie. Een probleem is eigenlijk altijd een tegenstelling tussen een feit en een verwachting. En daar gewoon naar kijken. Zo van, goh, we verwachten eigenlijk wat anders dan de werkelijkheid is. Is een hele belangrijke vaardigheid voordat je als een kip zonder kop gaat innoveren.
Oké, waarnemen. Alright. Ja, mooi.
Ja, en als je goed hebt waargenomen, het niet in je eentje proberen op te lossen. Maar ga eens even om je heen kijken wat er allemaal nog meer is. En haal er eens mensen bij die helemaal niet in hetzelfde proces zitten. Of die begin eenvoudig een andere afdeling. Bij ons in dit geval is al heel ver weg. Maar ook buiten het spaarne gas zijn natuurlijk ook allemaal prachtige dingen. En als je dat combineert, dan kom je een stuk verder.
Mooi. Ik vond het weer prachtig. Piet, jij ook?
Ja, mag ik?
Ja.
Ik moet zo denken aan het boek van Jaworski over synchronicity.
Had ik niet.
Waar die eigenlijk ook vertelt dat scenario planning, de groep scenario planning met Shell waren ook allemaal mensen van allemaal verschillende disciplines die juist allemaal een andere kijk van een manier van kijken met zich meebracht. Dus daar moet ik heel erg aan denken als je dat zo zegt. Je moet andere mensen binnenhalen. Dus dat vond ik inspirerend. Ja.
Nou, dan heb ik toch nog een laatste tip. He, wat volgens mij heel erg helpt, is dat je dat ook af en toe organiseert. He, een lunch waarbij één iemand een vraagstuk heeft. Iedereen krijgt gratis een broodje krijgen. Is van verschillende disciplines met z'n 20 een brainstormen. En je bent weer een stuk verder. Ja. En dat zouden organisaties veel meer kunnen en moeten doen.
Ja. Ja.
Dus
ja.
Dat is dan toch doen.
Belangrijke tip, ja. Ja, en die tip zal ik nog uitbreiden voor alle luisterende facilitair managers.
Ik heb er nog een werkvormpje bij.
Ja, ja, bel Aukje voor een werkvorm. Of ons. Of, maakt er niet zoveel uit. Ja, nee, maar die is wel grappig. Die kom ik ook altijd heel vaak tegen. Als er broodjes zijn, dan komt iemand. Maar ja, helaas, het lunchbudget is op. Einde innovatie in een organisatie. Maar ze halen dan wel consultants binnen om ze te helpen. Ik zou zeggen, koop wat meer broodjes. Dat maakt het heel erg makkelijk. Dames, dank jullie wel. Bijzonder leuk dat jullie er waren. Veerle Strubbe van Spaarne Gasthuis. En natuurlijk onze vaste columnist. Aukje Nauta, die zelfs, dat vind ik wel echt super lief, Aukje. Je gaat enigszins met sabbatical, hè? Of eigenlijk heel erg met sabbatical.
Pas per 1 april, hè?
Per 1 april, maar je blijft bij ons gewoon gezellig de column doen. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk Piet, fijn voor het eerste uur co-hostmanship. En we horen je straks weer terug. Blijf vooral luisteren, want wij gaan natuurlijk gewoon gezellig verder.
Of meer programma's? people-power.nl